1 Korinthe 1 vers 9. En daarna gaan we nog kijken in 1 Johannes 1 vers 3. 1 Korinthe 1 vers 9. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe: God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Nou, als we vanavond nadenken over stille tijd, wat is nou eigenlijk het wezen van stille tijd? Dan is dat eigenlijk ten diepste de bewuste beleving van de gemeenschap met de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. Wij worden dus geroepen tot gemeenschap. Hier wordt dus het Griekse woordje, dat woordje zou je veel horen van me, maar het Griekse woordje koinonia wordt hier gebruikt. Wij worden geroepen tot koinonia, tot gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Nou, die koinonia, dat duidt op een gemeenschapsvorm. Dat kan duiden op een huwelijk in de Griekse tijd. Dat kan duiden op een zakelijke firma. Vennootschap, twee vennoten. En dat kan duiden op een vader-kind verhouding. Dat noemen wij een gemeenschapsvorm. En dan zegt Paulus dat wij geroepen worden tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Wij worden als christen dus niet geroepen om maar een zondagsschoollijstje af te vinken van allerlei praktische dingen waar wij aan voldoen. Ik heb geen televisie, ik draag geen broek, ik doe dit niet, doe dat niet, doe dit niet. Ik ben een kind van God, ik ben een christen. Dat is voor mij christen zijn. Heeft er niks mee te maken. En dat is denk ik iets wat wij, ook juist in onze reformatorische traditie, al meer en meer moeten gaan leren verstaan. Wij worden geroepen, en dat heeft alles te maken met gemeenschap dus, hè. Gemeenschap betekent wij worden geroepen tot een liefdevolle vader-kind verhouding. Dat is wat wij moeten gaan leren verstaan. Dat christen zijn betekent dat wij geroepen zijn tot een liefdevolle vader-kind verhouding. En mijn stille tijd heeft daar alles mee te maken met het levende besef, met de doorleving en de beleving dat ik tijd vrij maak om alleen te zijn met mijn hemelse Vader. En dat ik met hem, en dan kom ik eigenlijk ook op het punt van wat betekent dat? Wat betekent nou een liefdevolle vader-kind verhouding? Wat betekent nou die koinonia? Dat betekent in de eerste plaats een verhouding van liefde. Dat heb ik al hier in dit woord staan. Liefde. Wederzijdse liefde. Wat zegt Romeinen 5 vers 5? In de wedergeboorte is de liefde van God in mijn hart uitgestort. En daardoor heb ik een wederliefde tot mijn hemelse Vader gekregen. En tot mijn naaste. Dus er is sprake van liefde in die verhouding. Er is ook sprake van vertrouwen. Ik vertrouw mijn hemelse Vader. Als er tegenslag is in jouw leven, of in uw leven, dan vertrouw ik erop dat er zonder zijn wil geen haar van mijn hoofd valt. En in die stille tijd ga ik in dat vertrouwen naar mijn Vader en ik breng het bij hem. Ik vertel het tegen hem. Het duidt ook op intimiteit. Dat zie je bij een vennoot, dat zie je bij twee vennoten, die delen dingen met elkaar waar anderen niks mee te maken hebben. Een vader en een kind, een gezonde vader-kind verhouding. Daar is intimiteit. Het kind durft zich te uiten richting vader. Het kind durft zich te uiten. Het vertelt dingen tegen vader wat het misschien niet tegen zijn vriendjes vertelt. En nogmaals, het gaat hier om een gezonde verhouding. Want het kan heel erg pijnlijk zijn als ik dit opschrijf. Het kan ook namelijk, die liefdevolle vader-kind verhouding, als het anders is geweest, dan liggen daar vaak communicatieproblemen aan de grondslag. He, en dat kan er allerlei oorzaken kan dat zo zijn. Dus zo is het ook met onze stille tijd. Er kunnen communicatieproblemen zijn om allerhande oorzaak. Maar daar is verder ook nog afhankelijkheid. Afhankelijkheid. Als ik in de binnenkamer ben, als ik stil alleen met de Heer ben, dan ben ik afhankelijk van hem. Zoals mijn zoontje Ruben met mij door de straat loopt, door de winkelstraat loopt, dan zegt hij, papa, mag ik, wilt u mijn hand vasthouden? Hij is bang dat hij verdwaalt. En zo is het ook in ons leven met de Heer, met onze hemelse Vader. Het is een leven van afhankelijkheid. Ik kan niet zonder hem. En dat vertel ik ook in mijn stille tijd naar de Heer toe. En tenslotte is daar ook wederzijdse, en de achterste kunnen het misschien niet zien, maar die moet het dan maar opschrijven, maar wederzijdse communicatie. Als er geen communicatie is, dan is er geen gezonde vader-kind verhouding. Dus communicatie betekent wederzijds. Ik mag mijn hart uitstorten naar de Heer, ik mag alles tegen hem vertellen, en hij praat met mij door zijn Heilige Geest en door zijn woord. Dus als je met elkaar nadenkt over het wezen van stille tijd, dan gaat het over een gemeenschapsverhouding met Christus. Met onze hemelse Vader in de binnenkamer. En dat heeft de Heer de vorige keer gezet in Apeldoorn, waar hij zegt, de Heer verlangt nog veel meer als dat wij naar verlangen om 's morgens ons te ontmoeten. Onze hemelse Vader, als we de Heer mogen kennen door wedergeboorte, die verlangt ernaar om 's morgens ons te ontmoeten, om zichzelf aan ons bekend te maken. Goed, nu gaan we dus vanavond wat, naar wat praktische handreikingen kijken, van wat de Bijbel daar nou over zegt. Nou, Gerrit heeft het al gezegd, hè, het geheim van mannen en vrouwen van God is geweest, dat zij een binnenkamerleven hebben gehad. Al de mannen en vrouwen van God, die tot een rijke zegen zijn geweest, die hebben altijd tijd vrijgemaakt om alleen met de Heer te zijn. He, en ook George Mueller is daar een bekend voorbeeld van, naast McChain en John Wesley en de anderen die Gerrit ook genoemd heeft. Nou, als we gaan kijken naar de term stille tijd, dan komt dat nergens in de Bijbel voor. Dan kom je nergens in de Bijbel, kom je de term stille tijd letterlijk tegen. Maar de Bijbel spreekt wel over verborgen omgang met God. De Bijbel spreekt wel over gemeenschap met Christus. En de Bijbel spreekt heel duidelijk in Matthäus 6 over de binnenkamer. En die teksten kennen we allemaal. Dat de Heere ons aanbeveelt en bemoedigt om de binnenkamer te zoeken en de deur dicht te trekken. En om in het verborgene alleen met onze hemelse Vader te zijn. Nou, die verborgen omgang, die binnenkamer, dat is iets wat vandaag de dag enorm verwaarloosd is. Professor De Reuven die heeft een boek geschreven en die zegt in dat boek, in zijn voorwoord, hij zegt, de huidige crisis in kerk en cultuur is gelegen in de toenemende teloorgang van de verborgen omgang met God. Dat is de huidige crisis. Wij gaan misschien allemaal, en vanavond, als het gaat ook over dit thema, dan is dit voor mij ook nog een grote worsteling. Ik heb door de jaren heen heb ik steeds meer mogen leren, maar ik verlang naar nog meer omgang met de Heer. Dus ik praat vanavond tegen mezelf. Maar dit is denk ik de grote crisis, dat wij onvoldoende de verborgen omgang met God zoeken. Dat het probleem is in de kerk. We zijn te gehaast. We leven in een haastcultuur en we stappen 's morgens in bed en we pakken snel een motor en we gaan snel vandoor. Nou, vanavond gaan we met elkaar eens kijken van hoe kan dat nou veranderen? Wat zou deze avond daarin mogen betekenen? Wat handreikingen om dat misschien ook te kunnen veranderen in jouw leven? Nou, waarom stille tijd? Jullie moeten thuis nog maar eens goed doorleven. Maar stille tijd heeft eigenlijk alles mee te maken dat ik 's morgens voordat ik het pad op ga, dat ik voor een ogenblik, dat ik in de nabijheid van de goede herder mag verkeren. Dat ik 's morgens een plaats mag hebben waar ik alleen ben met de Heere, waar ik mag beginnen om hem te danken voor de dag die hij geeft, waar ik mag danken voor zijn zoon die hij gegeven heeft, voor het woord die hij gegeven heeft, zijn heilige geest die hij gegeven heeft, maar dan ook vervolgens, he, ook om in die stille tijd het woord te onderzoeken en mijn noden en mijn zorgen, mijn blijdschap en mijn dankzegging de Heere kenbaar te maken. Maar door veel in de nabijheid van de goede herder te verkeren, dan leer ik hem ook kennen. Als man en vrouw, als je langs een verkering hebt, dan leer je dat kennen voordat je mannen, dat je straks het huwelijk ingaat. Er is omgang is nodig om elkaar meer te leren kennen. Daarom is er omgang met God nodig, persoonlijke omgang met God nodig, om hem meer te leren kennen, maar ook wat zijn wil is. Dat leer je, vooral als je in verkering staat, dan leer je heel sterk elkaars wil kennen. Je leert elkaar persoonlijk kennen, maar ook wat die ander graag wil. En die twee willen, die moeten een beetje op één lijn komen. En zo is het ook geestelijk gezien. De Heer wil dat wij in zijn nabijheid verkeren, zodat we hem leren kennen en ook zijn wil leren kennen voor ons persoonlijke leven. En dat Gods wil en mijn wil steeds meer in overeenstemming worden met elkaar. Nou, wat zijn dan praktische handreikingen die nodig zijn of die een handvat kunnen zijn om ook die stille tijd, dat dat ook een, ik zeg het misschien vanavond een beetje, maar een uitdaging, maar dat het ook iets fijns is, dat het er ook naar uitzien, dat het ook fijn is om stil met de Heer te zijn. Wat zijn nou bijvoorbeeld praktische dingen? Nou, in de eerste plaats dat wij een vaste tijd hebben daarvoor, voor gebed en stille tijd. En dus discipline is in deze ontzettend belangrijk. In het woordje discipline zit het woordje discipel. Dat heeft alles te maken met tucht en je ergens aan houden. Je maakt een afspraak. De Heer wil dat wij 's morgens als het ware met hem een afspraak maken. Als wij een afspraak maken met de tandarts, dan moeten we daar zijn, anders hebben we een probleem. Maar zo wil de Heer, als we nou een afspraak hebben elke morgen met de levende God aan wie we mogen toebehoren, dan wil de Heer ook graag dat we die afspraak nakomen. En dat moeten we ook weer niet forceren, daar kunnen wel eens dingen doorheen komen, maar het is goed om 's morgens, voordat je, zoals Gerard het ook zei, voordat je iemand gezien hebt, dat je een ogenblik stil bent geweest met de Heer. En dan bedoel ik niet alleen maar het gebed, wat je bidt even op de knieën als je wakker bent geworden. Het gaat erom dat daar een ogenblik komt, een kwartier, 20 minuten, een half uur, waarin je echt alleen met de Heer bent, met hem spreekt, alles tegen hem mag vertellen en zijn woord mag onderzoeken. Goed, en als we dan spreken over de morgen, waar we ook gelezen hebben dat de Heer Jezus ook al 's morgens vroeg, ook, we gaan naar pagina 2, maar als de Heer Jezus ook 's morgens vroeg aan het aangezicht met zijn vader zocht, dan is dat denk ik ook voor ons de grote vraag, hoe gaan we 's avonds naar bed? In april, jongstleden, was daar een spreker uit Canada in Nederland, Gerard Dutoit. En die, s'avonds om 10 uur, hij had ergens gesproken op een van onze avonden, en om 10 uur, hij had geen tijd meer voor gesprek, want hij wilde naar huis, want de andere morgen om 5 uur ging de wekker, en dan moest hij weer, ja, met de Heer alleen zijn. Die man had 5 uur, elke dag stille tijd, steenbas, elke dag, 5 uur. Alles moeten verwijken, 5 uur alleen met de Heer zijn. Nou, er zijn de mensen die worden depressief, die zeggen, nou, als die man het hebt, dan ben ik geen kind van God. Heel veel mensen slaat het gelijk naar binnen als je zoiets hoort. Ook die avond, die man vertelde dat, helemaal niet overmoedig. Maar die zei gewoon heel eerlijk, alles moet wijken, en hij heeft een bediening, dus wij kunnen niet allemaal 5 uur stil zijn, maar alles bij hem moet wijken om 5 uur met de Heer alleen te zijn. Maar goed, er zijn de mensen die slaan het naar binnen, en die gaan naar huis van, nou ja, dan is het bij mij niks. Maar laat onze gezin dat zo zijn dat we zeggen, Heere, geef mij ook meer wat die man mag kennen. Haal het positieve eruit. Heere, ik verlang daarna om ook meer omgang met u te hebben. En Heere, het is nu misschien vaak 5 minuten of misschien zelfs 3 minuten. Maar Heere, ik verlang daarna dat het een kwartier mag worden. En als het een kwartier mag zijn, Heere, ik verlang daarna dat het een half uur mag worden. Kortom, wij moeten dat zien als een proces. Maar het begint ook wel vaak 's avonds. Hoe druk gaan wij 's avonds naar bed? Met allerlei gedachten in ons hoofd. We hebben allemaal drukke agenda's. Maar eigenlijk is het toch nodig dat we met een stil en met een schone hart en met schone gedachten gaan slapen. Dat wij 's avonds eigenlijk al rekening houden met 's morgens. Nou, ieder moet daar voor zichzelf een juiste weg in vinden. Er zijn moeders die zeggen, ja, maar 's morgens de kinderen al vroeg op. En hoe moet dat dan? Dan zeg ik vaak tegen de moeders ook, van, wat doet dat 's morgens bij de koffie bijvoorbeeld? Als er maar een ogenblik is op de dag dat je tijd mag vrijmaken met de Heer. Maar één ding is voor mij wel van toepassing. 'S avonds ben ik vaak te druk en te moe in mijn hoofd. 'S avonds heb ik er vaak geen tijd voor. Of geen tijd, maar dan ben ik ook, ja, heb ik toch vaak een drukke dag gehad. Dus Ik doe dat meestal 's morgens, 's avonds, dan bid ik en dan lees ik nog een dagboekstukje als ik naar bed ga. Maar 's morgens, dan neem ik vaak tijd voor echt om met de Heer alleen te zijn, met het woord. Maar goed, ik heb hier ook staan en kies een tijd uit die in jouw specifieke situatie past. Het moet een praktische en een realiseerbare tijd zijn. Maak je dagplanning rondom jouw stille tijd en niet andersom. Dus maak je dagplanning rondom je stille tijd en niet andersom. Geef God de beste uren van de dag. Als we hem mogen toebehoren, dan is het er goed om die vroege morgenuren, om dan niet de telegraaf te pakken of de krant te pakken, maar om dan met de Heer alleen te zijn. Goed, het tweede punt. Praktische handreiking is opnemen genoeg de tijd. Ik heb het eigenlijk al gezegd, maar naarmate je geestelijk zal groeien, naarmate je steeds meer er zin in begint te krijgen en ook de vreugde van de omgang met de Heer mag smaken, naar die mate zal er ook steeds meer behoefte komen om langer met de Heer alleen te zijn. Om langer het woord te onderzoeken en gemeenschap met God te hebben. Dat is een proces. Daar wil ik jullie echt allemaal vanavond in bemoedigen. Dan moet je vanavond niet gelijk ook weer teleurgesteld raken als je zegt van het faalt er nog zo vaak in. Het lukt vaak weer een paar dagen en dan gaat het weer niet. Ik wil u daarin stimuleren en in bemoedigen, omdat ik weet dat dat een groeiproces is. Het derde wat ik wil zeggen is: zorg voor een stille en een vaste plaats. Wat ik zelf heel fijn vind, is dat ik hardop kan bidden. Een plaats heb waar ik hardop kan bidden, waar niemand mij hoort. En waar ik gewoon hardop mijn hart voor de Heer kan uitstorten. Zacht bidden of in je gedachten bidden, dat is iets, ja, ik weet niet, dat is heel moeilijk. Dan dwalen veel sneller je gedachten af. Nou ja, welke plaats moet je dan zoeken? Kijk, in de Bijbel staan diverse voorbeelden. De Heer Jezus die ging alleen op een berg. Petrus die klom op een dak. Isaac die bad in het veld. En Abraham die bad in de tent of onder een open hemel. En nou is het ook bekend van Thomas Watson. Die sliep in een donkere klerenkast. Of die sliep, maar die bad in een donkere klerenkast. Maar goed, daar zijn die allemaal onze klerenkast op moeten zoeken. Maar er zijn mensen dus geweest voor ons die geworsteld hebben om een plaatsje te zoeken. En het gaat erom dat wij een plaatsje zoeken en een plaatsje mogen vinden waarin ik het fijn vind om niet gestoord te worden en om ononderbroken met de Heer te mogen spreken en ook met zijn woord bezig te kunnen zijn. Nou, de Bijbel spreekt in Matthäus 6, vers 6 over een binnenkamer. Als je het Grieks bekijkt, dan staat er eigenlijk voorraadkamer en dat is eigenlijk onze kelderkast. Dus als de Heer Jezus zegt, maar wanneer u bidt, ga in de binnenkamer. Dan heeft de Heer Jezus in het oude Jodendom heeft hij de voorraadkamer, die kelderkast heeft hij voor ogen. Het gaat erom dat wij een plaats hebben waar we de deur kunnen sluiten en waar we eenvoudig kunnen spreken met onze hemelse Vader. Onze noden, onze zorg, onze lofprijzing, onze aanbidding, waarin we alles bij hem mogen brengen. Goed, het vierde punt, en dat is een praktisch punt. Daar heb ik neergezet, schaf een gebedsboekje aan. Ik heb al tegen jullie gezegd, dat bidden, dat moet een plezier worden. Dat moet niet iets zijn van, ik zit er weer tegenop, ik moet weer gaan bidden. Het moet geen wet worden, maar het moet iets plezierigs zijn. Dat je ernaar verlangt om alleen met de Heer te zijn, maar ook te bidden voor mensen, voor zaken en voor personen die God op je hart heeft gelegd. Nou is het zo dat niet iedereen op ons hart wordt gelegd. Vroeger in het gezelschapsleden, en sommigen van jullie kennen misschien de uitdrukking wel, maar dan zeiden ze van, ja, die persoon, dat werd voor mij op een gegeven moment een opgebonden zaak. Iemand werd een opgebonden zaak, of een bepaalde zaak werd een opgebonden zaak. Het werd op je hart gelegd, op je hart gebonden. Je kon er niet meer onbewogen onder blijven. Die persoon, die draag je met je mee. Dag in, dag uit. De Heer wil dat we voor die mensen gaan bidden. En dat we gaan bidden of de Heer die mensen wil bereiken met zijn Heilige Geest. Of hij hun hart wil raken. Misschien hebben we een vader of een moeder. Of een broer of een zus. Of een vriend in onze omgeving. Of een collega. Of een student in onze omgeving die de Heer niet kent. Je kan niet. Ja, goed, nee, in principe kan je niet voor heel de wereld bidden. Je kan ook niet voor heel Nederland bidden. Je kan ook niet voor heel de gemeente bidden. Maar de Heer legt soms specifieke personen op ons hart. En de Heer wil dat wij daar getrouw voor gaan bidden. Totdat wij mogen zien dat de Heer hen aanraakt. En dat kan soms lang duren. George Muller heeft 60 jaar voor een oude man gebeden. Voor zijn bekering. En uiteindelijk kwam hij tot bekering toen George Muller gestorven was. Nou, George Muller die had een gebedsboek. En als jullie naar de pagina 8 gaan. Naar box 4.1. Daar staat daar een voorbeeld van een gebedsboek. De laatste pagina. Daar staat daar een voorbeeld van een gebedsboek. Ik heb dat ook, op een gegeven moment ben ik dat ook gaan doen. Ik ben gewoon gaan bidden voor een persoon. En de datum heb ik ervoor gezet voor wie ik ga bidden. En de datum zet ik erachter als ik zie dat de Heer een gebed verhoord heeft. Ik heb hier mijn gebedboek bij me. Er staan allerlei dingen in. Allerlei personen staan erin. Allerlei zaken staan erin. En regelmatig pak ik het gebedsboek erbij. En dan ga ik voor die mensen bidden. En bijvoorbeeld, ik ben begonnen, dat kan ik trouwens zien, ik ben begonnen in 2003 daarmee. En, nou, er is hier bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld een mevrouw, een jonge dame, die regelmatig, is een stoorzegger, die ook in de stille tijd ook wel eens, dat is misschien een goede les gelijk. Dat is misschien al een antwoord dat we allemaal in onze stille tijd de mobiel uit moeten zetten. Want dat is een vervelende stoorzender. Goed. Maar bijvoorbeeld, ik heb hier een dame staan bijvoorbeeld, die op een gegeven moment op mijn weg is gekomen, waarvan ik hoorde dat ze veel in zonde viel. Elke keer een andere relatie viel. Ze zocht geborgenheid in haar leven. En heb ik gebeten voor haar al sinds 2003. Van Heer, wilt u haar bewaren voor de strikken van de duivel? En bijvoorbeeld, een andere jongen bijvoorbeeld voor een geestelijke doorbraak. Kortom, de Heer wil dat wij, als wij iemand op ons hart hebben, dat we die persoon niet één keer verbidden, maar dat we veelvuldig voor zo'n persoon bidden. Gedurig voor zo'n persoon bidden. Maar dat moet wel een opgebonden zaak zijn. Die persoon moet je wel echt zeggen, wat zou dat een wonder zijn? En je denkt veel na over die persoon. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat we wel erover nadenken, maar die persoon niet bij de Heer brengen. Dus sindsdien ben ik gaan bidden voor allerlei mensen die ik begeleid heb, of die ik in mijn pastoraat heb gehad. Ik schrijf een naam op, soms schrijf ik er een 06-nummer bij, soms schrijf ik een e-mailadres erbij. En dan ineens krijg je, bij het doorbidden, krijg je iemand op je hart om die morgen een mailtje te sturen. En de andere keer krijg je op je hart om iemand een sms te sturen. En dan krijg je op je hart om voor iemand eens ernstig te bidden, langer te bidden, als alleen maar zijn naam noemen en voor de bewuste zaak te bidden. Kortom, als je gaat bidden voor mensen, en ik, nogmaals, ik zal zomaar wat dingen zeggen voor een geestelijke doorbraak. Voor iemand dat die staande mag blijven. Voor iemand dat die krachtig stilgezet mag worden. Voor iemand dat zijn huwelijk bewaard mag worden. Voor iemand dat die geestelijk mag groeien. Voor mensen die voor je bidden dat ze gezegend worden. Voor het gebedswerk wat ze ten behoeve van je mogen doen. Iemand die materialistisch is, dat het doorbroken mag worden. Iemand die bevrijd mag worden van zijn boezemzonde. Maar enzovoort, enzovoort, enzovoort. Heel specifiek. Voor een persoon bidden en voor de zaken voor je bidt. En dat je wekelijks of twee wekelijks dat je voor zo'n persoon gaat bidden. En dan zal je zien dat je soms een eens op je hart krijgt om iemand te zeggen, wat is dat op je hart krijgt? Dat is iets wat Gods geest je stimuleert, dus waar innerlijk aandringt om iemand te bellen. Of om voor iemand te bidden, hartgrondiger te bidden of vuriger te bidden. Of voor iemand een kaartje te sturen om hem te bemoedigen. En dan zal je zien dat het zo vaak gebeurt dat de Heer op de juiste tijd dat laat gebeuren, zodat die ander bemoedigd wordt en die ander geholpen wordt. Maar goed, dat is niet alleen voor personen, dat kan het voor bepaalde behoeften en bepaalde noden zijn dat je een huis zoekt. Maar ja, als mensen er zo snel tussen met onze eigen ik, maar dat wij ook zullen zeggen, Heer, wilt u voor zorg dragen, Heer, dat ik een huis mag krijgen wat van u is. Heer, ik verlang hiernaar, in de zin van dat het huis daarover doet en daarover doet. Heer, dat hebben we op het oog. Heer, we willen ervoor bidden of u ook hierin ons leven wil leiden. Dat gaat voor een andere baan, dat gaat voor de kerkenraad, dat gaat voor predikanten. Voor al zoveel zaken, de Heer wil dat we voor deze mensen bidden. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat we in ons gebed bezig zijn in onze stille tijden, dat we denken, ja, oh ja, nou, voor wie moet ik nu bidden? Op dat moment, ja, weet ik dat niet.
Ben ik het even kwijt? En dan is het goed om een handleiding te hebben, om een gebedsboek te hebben, om voor personen te bidden. Ik zou je daar graag in aan willen moedigen. Goed, we gaan naar pagina 3. Als we bidden tot de Heer, dan gaat het dus niet, zegt Matthäus 6, over een ijdel verhaal van woorden. Sommige mensen denken dat je maar in lange, mooie, degelijke zinnen alleen met de Heer bent, maar daar gaat het niet om. De Heer wil dat wij in de stille tijd op dezelfde manier met hem spreken, zoals we ook gewoon met een vriend spreken. Zo sprak Abraham met zijn hemelse vader. En hij noemde het, ze spraken met elkaar als vrienden. En dat is gewoon met alledaagse Nederlandse taal, dat je gewoon niet platvloers, maar dat je stil bent voor de Heer. En dan kan er zijn ogenblik stilvallen, maar niet een ijdel verhaal van woorden met allerlei mooie degelijke zinnen, omdat je denkt dat het allemaal, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je je hart uitstort voor de Heer. En dat kan gebroken, dat kan soms hakkelen, dat kan soms met rustpauze zijn. Maar dat je naar de Heer verwoordt wat er op dat moment ook in je hart leeft. Nou heb ik ook op pagina 8, dan moeten jullie maar eens thuis nog eens doorkijken, heb ik ook een openingsgebed staan voor stille tijd. Ik ben inmiddels bij punt 7 beland, punt 5 en 6, dan moeten jullie zelf thuis nog maar eens doorkijken. We kunnen een bijbelstudie doen over gebed om daardoor bemoedigd te worden. We kunnen een open bijbel bidden. Maar nou, hoe gaat het nou praktisch? Het stil worden voor de Heer. Nou, ik heb hier een openingsgebed neergezet. Hè, waar we de Heer kunnen danken voor de nachtrust die we hebben gekregen. Dat we fit en uitgerust mogen zijn. Hè, en dat wij de Heer danken voor zijn bescherming en bewaring. En dan komt het op dat punt dat je uitspreekt van: Heer, ik dank u dat ik nu stil mag worden. En stil worden, dat betekent ook echt innerlijk stil worden. Dat we zijn zo vaak gejaagd en bezorgd. Heel vaak zitten we alweer met: oh ja, vandaag mijn werk moet ik die klus nog klaren. Oh ja, waar die offerte moet nog inleveren. Oh ja, vandaag tentamen. En kortom, we staan 's morgens al op en we zijn eigenlijk innerlijk alweer gejaagd. Innerlijk zijn we eigenlijk alweer bezorgd over de dag die voor ons ligt. En daarom moet, als het ware, wel bewust ons afkeren van die zorgen en van die gejaagdheid. En een openingsgebed om eerst stil te worden, voor de Heer innerlijk stil te worden, kan daartoe bijdragen. Dat ik op mijn knieën ga en dat ik stil word en dat ik zeg: Heer, ik dank u dat ik op dit moment mag stil worden voor u. En als je dat moeilijk vindt, dan zou ik zeggen: houd de komende tijd dan gewoon zoiets erbij om als richtlijn. Dat je zegt van: dat je de Heer het mag zeggen: Heer, u weet wat er in mijn gebedsboekje staat, u weet wat er in mijn journaal staat. Een journaal die wil zeggen, dat staat natuurlijk ook daaronder, hè, dat als de Heer bijvoorbeeld de waarheid openbaart. De vorige keer heb ik met jullie besproken Amos 8 vers 10 en 11. Ik zei: de Heer heeft echt op mij die woorden gegeven, dat er, het erger is dat er een honger naar het woord van de Heer is, dan dat er honger naar brood is en dorst naar water. Dat was voor mij echt een openbaring van een waarheid. Dat was iets wat de Heer krachtig tot me sprak. Nou, zoiets, dat kan je opschrijven, zodat je later ook terug kan kijken wat de Heer tot je spreekt, of wat jou ook bemoedigd heeft, of wat jou ook aangespoord heeft. Nou, dan mag ik tegen de Heer zeggen: Heer, u kent mijn verzuchtingen, u kent mijn behoeften, u kent ook de dingen die in mijn leven zijn, die je niet behagen, zonde misschien, of verborgen afdwalingen. Heer, u weet ook wat er in mijn hart is. U weet ook wat er in uw hart is voor mij om te horen en wat u graag wil hebben, wat ik moet doen. Heer, u hebt een plan, uw wil. Heer, wilt u dat dan ook aan mij bekendmaken? Heer, u weet hoe de dag er zal uitzien. Kortom, Heer, praat met mij en help mij om te verstaan wat u van mij verwacht. En geef mij ook de gewilligheid om te gehoorzamen. Komt het woord gehoorzaam weer terug. Heer, als u met me spreekt, geef me dan ook een gewillig hart om te gehoorzamen wat u tot me zegt. Nou, zo'n stil openingsgebed. En nogmaals, dat hoeven geen vloeiende woorden te zijn. Maar dat je je stil maakt voor de Heer. Dat je uitspreekt wat jouw verlangen is. Dat is goed. Om daardoor ook, ook een stuk gejaagdheid weg te krijgen en een stuk bezorgdheid. Nou, die innerlijke stilte is natuurlijk ook belangrijk. Ik geloof dat ik het hier wel eens gezegd heb, maar ik heb nog nooit een Duits gezien op een post die gaat met 220 km per uur. He, dus als je een snelle post ziet, daar zit geen Duits op, er zit geen vogel op. Zo kan Gods geest niet neerdalen. Zo kan Gods geest niet met ons spreken als wij zo gejaagd zijn. De Heer wil dat we eerst innerlijk stil zijn voor Hem. En dat wij wel bewust ons keren naar de Heer en ons afkeren van de dingen van de wereld. Nou, dat kan een geweldige strijd zijn, want dan kom ik op het volgende punt. Strijd tegen afdwalende gedachten. Hoe vaak gebeurt het niet? Dat je afdwalende gedachten hebt, dat er fluistering stem is in je, of dat je iets hoort en dat je, ja, daarmee strijdt iets van die desbetreffende dag, of dat je een klus hebt te klaren. Nou, ik zou je willen zeggen wat er op bij punt G staat. Dat vind ik heel belangrijk. Hè, van, neem een klappapiertje, zodra er iets is in je, dan zeg je, oh, dat is nog waar, dat moet ik vandaag ook nog doen, dat je op dat klappapiertje die desbetreffende zaak schrijft, en misschien zijn het wel 2 of 3 dingen, zodat je op dat moment ook gewoon stil kan worden. En zorg dat je wakker en fit bent. Door sommigen die gaan stil op tijd houden als het nog lekker warm onder de dekens ligt. Nou, dan is het heel makkelijk om op je kussen opnieuw in slaap te vallen. Dus ik zou willen zeggen, ga eerst lekker douchen of ga eerst lekker washand door je gezicht halen en neem een kop koffie. Maar zorg dat je wakker en fris bent. Voordat je bezighoudt met stille tijd. Nou, het 9e punt is, bidden moet je leren. Ik denk dat ik al daar ook iets van gezegd heb. Het gebed is de ademtocht van de ziel. En dat moeten we leren. Maar als je te druk bent om te bidden. Als je te druk bent om te bidden. Bent u drukker dan God wil dat u bent. Dus de Heer wil dat wij allemaal. Ook veelvuldig bidden. Of wij innerlijk meer tot rust mogen komen. Dat vind ik zelf ook een grote strijd. Daarom spreek ik ook. Zeg ik ook de hand in eigen boezem. Dat wij zulke drukke, gejaagde mensen zijn. En dat het ook eigenlijk een gebedspunt mag worden. De Heere geeft dat ik meer en meer in die sabbatsrust mag leven. Meer en meer in de rust van Christus mijn weg mag gaan. Goed, dan gaan we naar de laatste pagina, pagina 4. De discipelen die hebben gebeden, Heere, leer ons bidden. Dus ook de discipelen hebben daarmee geworsteld. Ook zij hebben tegen de Heer Jezus gezegd, Heere, leer ons bidden. En dat mag denk ik ook ons gebed zijn. Heere, leer ons meer en meer die stille tijd te beoefenen. Heere, leer ons meer en meer die gemeenschap met u te beoefenen. Nou, ik bid voor mezelf heel vaak, dat is ook een tekst waar ik veel op leid, die staat in Zacharia 12 vers 10. Dat ik zeg, Heere, wilt u uitstorten in mij die geest der genade en der gebeden. Heere, van mezelf ben ik een biddeloos mens. En naar mijn vlees, Heere, naar mijn oude Adamsnatuur, heb ik geen enkele zin om die binnenkamer op te zoeken. Maar Heere, wilt u uitstorten in mij die geest der genade en der gebeden. En dan zie je dat de Heere je leven gaat veranderen en dat je steeds meer en meer mag zien dat die biddeloosheid verdwijnt. Dan komen er wel andere verzoekingen, maar dat die biddeloosheid verdwijnt. En dat je toch die binnenkamer 's morgens mag hebben. Nou, dan komen we bij punt 10. En dat vind ik ook eigenlijk een hele belangrijke. Bidden in de naam van de Heer Jezus. Nou, dan wil ik jullie nog even iets voor doorgeven. Ik zou het fijn vinden dat jullie even opzoeken in de Bijbel. Hebreeën 10 vers 19. Hebreeën 10 vers 19. Goed, wat staat er hier in Hebreeën 10 vers 19? Daar roept, ik ga er maar van uit dat de Hebreeën schrijver Paulus is, daar zijn de meningen over verdeeld, daar staat dat er niet letterlijk in, maar Hebreeën 10 vers 19, daar zegt Paulus, omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en een levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote hogepriester, grote priester, hebben over het huis van God, zo laat ons toetreden, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van geloof. Onze harten gereinigd zijn met een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijn met rein water. Dus wat staat hier? Laat ons toetreden. Tot de genadetroon. Nou heb ik hier een voorbeeld getekend van de tabernakel. En het is zo heerlijk als onze ogen opengaan voor de geheimen van de Hebreeënbrief, maar ook voor wat er hier staat geschreven. Het volk van Israël in het oude verbond, dus die vader die had gezondigd, die vader die had een schaapje bij de buurman gestolen, en vervolgens heeft hij die om zeep geholpen en met zijn gezin opgegeten, en daar kreeg hij berouw van. Wat moest hij dan doen? Als hij bij iemand anders gestolen had, dan moest hij onder andere met een schaapje als brandoffer of als offer, moest hij naar de priester gaan. Dan moest hij dat schaapje geven en dan moest hij zijn zonde belijden. Maar iemand uit het oude verbond, die mocht niet verder komen dan een brandofferaltaar. Hij mocht niet verder komen dan alleen daar waar het bloed vloeide. De priesters die koperen wasvat, die wasten daar het gerei en ook hun handen. En de priesters die mochten dan ook in het heilige komen, maar alleen de hoge priester die mocht één keer per jaar met een schaal bloed in het heilige der heiligen, in het heiligdom komen. Eén keer per jaar. Alleen de hoge priester. Het oude verbond. En nou leven wij met elkaar in het nieuwe verbond. Nieuw testamentisch. De Heilige Geest is uitgestort. En wat zegt Paulus nou? Hij zegt, laat ons toetreden. Dat is het verlangen van onze hemelse Vader. Waarom? Op grond van onze waardigheid? Op grond van dat wij zulke goede mensen zijn? Nee, dat staat hier heel duidelijk. Op grond van het bloed van Jezus. Een verse en een levende weg. Dus in de naam van de Heer Jezus. Dus wat verlangt nou onze hemelse Vader? Hij verlangt erna als wij 's morgens op onze knieën gaan. Als we alleen zijn met hem. Dan verlangt hij erna dat wij door Jezus met volle vrijmoedigheid tot hem gaan. Laat ons toetreden. Met een waarachtig hart. Volle zekerheid van geloof. Er staat hier voor het woordje vrijmoedigheid. Staat hier in de grondtekst het woordje onverschrokken. Zonder schrik. Onverschrokken. En onze hemelse Vader verlangt erna dat wij dat binnenkamerleven, dat heiligdomsleven kennen. Dat wij in zo'n vertrouwen 's morgens alleen. Geestelijk is dat. Dat is niet iets met allerlei beelden en visioenen. Maar geestelijk. Dat ik mag weten dat Jezus in het kruis is gegaan. Dat hij op dit moment mijn hoge priester is. Dat hij zit aan de rechterhand van mijn Vader. Dat hij daarvoor ons bidt. Dat hij onze biddende en dankende hoge priester is. En dat ik door hem, door Jezus, vrijmoedig met mijn hemelse Vader mag spreken. Om door hem, zegt Hebreeën 4 dan, hè, vers 16, geholpen te worden te bekwamer tijd, op de juiste tijd. Als je de Bijbel nog open kijkt, terugslaan naar Hebreeën 4, vers 16. Hè. Het is altijd goed als mensen de teksten lezen. Dan zie je, het staat ook letterlijk echt zo in de Bijbel. Hè, dat. Maar Hebreeën 4, vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid, hè, onverschrokken staat daar, toegaan tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade mogen vinden om geholpen te worden te bekwame tijd, op de juiste tijd. Want in die liefdevolle vader-kindverhouding gaat het over afhankelijkheid en vertrouwen. Hij weet wat ik nodig heb, dus hij zal mij ook helpen op de juiste tijd. Hij zal me ook uit de ellende trekken op de juiste tijd. Wanneer hij het goed vindt, maar laat wij ook dat naar hem uitspreken als wij, als wij alleen met hem mogen zijn. Heren, ik vertrouw erop dat u mij ziet, dat u me hoort. Heren, maar u weet dat het te zwaar voor me wordt. Heren, help mij. Heren, doe het tot verheerlijking van uw naam. Goed, dat is dus dat het heel belangrijk is dat als wij de Heren mogen kennen, dan mogen we met vrijmoedigheid tot Gods genadetroon gaan en in het heilige, der heilige, in het heiligdom komen om samen met hem te zijn. Nou, dan gaan we naar verschillende soorten van gebed. Dan kan je thuis het nog nog verder bekijken. Maar ik zou eigenlijk nog als ruggensteuntje aan jullie door willen geven. Als je... Kijk, wat is nou het grootste gevaar, of vooral als je net op bekering komt, dat je stille tijd, dat je gebedsleven bestaat uit het indienen van verlanglijstjes. En dan zitten we hier met al met Sinterklaas toestanden. He, maar dat is misschien iets wat we kunnen onthouden. Misschien is dat wel een beeld dat... Maar het is niet zo dat de Heere, dat we zo naar de Heere moeten gaan alsof we voortdurend verlanglijstjes indienen. Alle Heeren, dan wil ik dit, dan wil ik dat, dan wil ik zus, dan wil ik zo. Dat is een arm gebedsleven als we alleen maar vragen aan de Heere. Alleen maar vragen om dingen die Hij moet doen in ons leven, omdat we dat nodig hebben. Nee, gebedsleven en stille tijd is veel rijker en veel ruimer. Maar nou zijn er eigenlijk vier dingen die eigenlijk toch wel de kern zijn, die eigenlijk in elk gebed dienen voor te komen. Of in elk gebed, maar waar we wel rekening mee moeten houden. Het zijn hier acts, dat betekent handelingen in het Engels. En dit heeft te maken met adoration. En dit betekent met confession. Thanksgiving. En supplication. En dan zal ik het even vertalen. Dit heeft te maken met aanbidding. Dus de Heere wil dat wij hem aanbidden. Het heeft te maken met schuldbelijdenis. Zondebelijdenis. De tweede avond over nagedacht. Dankzegging. En het vierde, dat is smeekbeden. Voorbeden, hè? Smeekbeden of voorbeden, dat we bidden voor mensen. Nou kan het zijn dat je 's morgens in je stille tijd de Bijbel onderzoekt en dat er bijvoorbeeld in jouw Bijbelgedeelte iets is wat meer aanbidding is dan dankzegging. Dan kan het zijn dat de Heer als je 's morgens... De andere keer kan het zijn dat de Heer je meer een zonde duidelijk maakt dan dat je weer iets van aanbidding tegenkomt. Maar dit zijn toch eigenlijk wel vier kernwoorden die ook professor Beeky gebruikt in een van zijn boeken. Vier kernwoorden die alles te maken hebben met stille tijd en met gebed. Wat de Heere wil, dat in ons gebedsleven voorkomt. Dat we hem aanbidden. Dat we hem groot maken. Hoe vaak staat het niet in de psalmen? Dat de psalmisten de Heere loven. Dat ze hun vertrouwen uitspreken naar de Heere toe. Heere, u hebt mij op een rots gezet terwijl ik in de modder verdween. Heere, dat is een psalm in psalm 40. Maar dat dank bijvoorbeeld de psalm is voor het feit dat de Heer hem op een rots gesteld heeft. Dus aanbidding, God groot maken in gebed. Dat kan ook te midden van de ellende en van de zorg. God groot maken voor wie hij is. Dat hij ons vasthoudt, dat hij met ons verder gaat. Ondanks wie we zijn, maar ook wie hij is om zichzelf in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit, in zijn glorie. Nou, schuldbelijdenis, zondebelijdenis, dat we ook onze zonde belijden als de Heer dat ons duidelijk maakt. Daniel doet het in Daniel 9. Dankzegging voor alles wat hij ons geeft. Dankzegging voor het woord. Dankzegging voor de Heilige Geest. Voor dat wat Christus aan het kruis heeft gedaan. Voor de vrienden die we mogen hebben. Voor de ouders die we mogen hebben. Voor eten en drinken. Voor de baan. Enzovoort, enzovoort. Er is zoveel reden om dank te zeggen. En tenslotte ook de voorbeden of de smeekbeden. Dat we bidden voor mensen, voor noden, voor behoeften. Voor personen die op ons hart zijn gebonden. Nou gaan we het laatste, of het is dat puntje wil ik eigenlijk overslaan, wat jullie thuis nog eens moeten lezen, dat is een gebedspartner. Toen ik in Sliedrecht woonde, heb ik echt zo iemand gehad waar ik veel samen mee bad. Dat we elkaar vaak opzochten. En dat we soms een half uur of langer vrijmaken om samen te spreken, maar ook om de knieën te buigen, om te bidden voor bepaalde dingen. Maar dan kan je om bidden. Als je dan een verlangt als vrouw. Dat je zegt, ja, ik zit zo vaak thuis. Ik heb vaak zoveel stille, loze uren. Ik vind het soms wel eens moeilijk om alleen lang te bidden. Maar ik zou zo graag eens iemand anders hebben. Dat we samen kunnen bidden. Of misschien met meerdere kunnen bidden. Maar daar gaan we nog een avond over spreken. Over de gebedsgroepen. En over hoe de Heer dat ook dat op ons hart kan leggen. Maar het is wel waar wat de Heer Jezus gezegd heeft in Matthäus 18 vers 19. Wanneer twee mensen overeenstemming hebben, samenstemmen over enige zaak op aarde, dan zal het geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Nou, tenslotte wil ik nog met jullie nog de vinger even leggen op twee vragen. van pagina 5 en 6. In de eerste plaats, pagina 5, vraag 9. Wat is er nou vanavond niet aan de orde gekomen? Onder andere verhinderingen en obstakels in de binnenkamer. Nou, daarom wil ik jullie echt, ik hoop dat jullie het allemaal doen, dat jullie de tijd voor vrijmaken. Het is misschien een half uur werk of drie kwartier werk, maar dat jullie thuis ook echt die persoonlijke vragen ook maken. Want daar zitten zoveel lessen ook in. En het is ook goed om die woorden, die Bijbelwoorden op te zoeken en ook te zien dat het er letterlijk staat. Soms hele verrassende teksten. Maar in Jacobus 4 vers 3, en die tekst kan ik nog met jullie voorlezen. Jacobus 4 vers 3. Dat is een hele belangrijke obstakel in het gebedsleven. Jacobus 4 vers 3, er staat: gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, omdat gij verkeerd bidt, met het doel dat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriend van de wereld de vijand van God is? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Zonde, bewuste boezemzonde aan de hand houden, dat is een heel belangrijk obstakel voor velen in de binnenkamer. Het gaat niet over onbewuste zonde. Het gaat ook niet over, hoe moet ik het zeggen? Het gaat erom dat er een zonde in ons leven kan zijn die we eigenlijk niet op willen offeren, maar die elke keer terugkomt. Vandaag heb ik iemand gesproken, en nogmaals, het is een hele persoonlijke zaak, maar vandaag heb ik iemand gesproken die zei: elke keer als ik 's morgens opstond als kind van God, dacht ik het eerste aan een sigaret. Oh ja, straks even een peuker ook. En dat ging op een gegeven moment mij zo, hoe moet ik het zeggen, dat ging mij zo tegenstaan dat ik van 's morgens niet meer stil met de Heer kon zijn, omdat het eerste wat om mijn hoofd ging, dat was de sigaret. En hij zegt: nou heb ik de man nog breken, dus met een conferentie is dat gebeurd, dat hij ermee gebroken heeft. Hij zegt: en het is gewoon weg. Het 's morgens is er al verlangen om met de Heer te zijn. Die peuk is nou weg, die staat er niet meer tussen. Dus zo kan er een boezemzonde zijn die ons zo bezighoudt dat het een verhindering is. Er staat hier: gij bidt en gij ontvangt niet. Dus er kan in ons leven geen gebedsverhoring zijn als wij wel bewust bepaalde boezemzonden of wellusten aan de hand houden. Nou, en dan gaan nog meer vragen gaan erover. Bijvoorbeeld in Jacobus 5 staat, bijvoorbeeld bij vraag 14a. Vraag 14a er staat: wat leer je uit de volgende gedeelte over gebed? Nou, weet je wat er voor staat in Jacobus 5 en 16? Er staat: een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Maar je hebt een rechtvaardige, dat is iemand die de toegerekende gerechtigheid van Christus kent. Nou, dat is ook waar. Maar een rechtvaardig is in de eerste plaats iemand die in een rechte weg voor God wandelt. Een rechte weg voor God. Hij houdt geen zonde aan de hand. Hij wandelt niet dubbelhartig, maar hij wandelt in een rechte weg voor God. En daarom vermag het krachtige gebed van een rechtvaardige veel. Goed, ik wil het nu hierbij laten, want anders wordt het een beetje te veel. We gaan, ik geef het woord trouwens aan Gerard nu, en dan gaan we zo passeren.
We hebben er allemaal naar geluisterd. Het zou geweldig zijn als we vanaf morgen samen kunnen oefenen in de binnenkamer.